vanaf het moment dat je bij mij binnenliep, heb je al 1000 keuzes gemaakt, bij wijze van spreken. Maar die gaan allemaal onbewust van hoe jij nu zit.
Ja.
Of je koffie of thee wilde. Dat ging ook vanzelf. Hoe je de microfoon of die met je linker of rechterhand vasthoudt. Weet je wel? Dus er zijn per dag 100.000 beslissingen die je eigenlijk maakt, waarvan je maar van een aantal echt bewust bent.
Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast Je Geld en of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op michielvanvught.com. Vught met V-U-G-T. Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts. En vandaag zit ik in Gouda.
Gezellig.
Tegenover mij zit Paul Smit. Nou Paul, wat leuk dat je de tijd wilde maken om met mij eens even een gezellig gesprek te voeren.
Ja, zeker.
Ik denk dat heel veel mensen jou wel kennen, want jij staat, zei al, 20 keer per maand geef je jouw show. Dus ik denk heel veel mensen je al gezien hebben. Maar voor de mensen die nog onwetend zijn, vertel eens. Wie ben je?
Nou, dat zijn de meesten, maar dat ligt niet aan hun, want zo bekend ben ik niet hoor. Maar ik ben origine filosoof en cabaretier. En dat mix ik. Dus ik treed op podia, ik schrijf boeken en doe wat projectjes her en der. Dus ik mix eigenlijk neurowetenschap met humor op verschillende manieren.
Ja. Ja, en waarom doe je dat eigenlijk op die manier?
Nou, dit is eigenlijk, mensen denken dan altijd van wat was ooit je visie of strategisch plan? Ja, die heb ik gewoon nooit gehad. Dit is allemaal per ongeluk ontstaan, door allemaal toevalligheden. En dan op een gegeven moment valt alles samen en denk je, oh ja, nu doe ik dus dit. Ja. Dus dat is niet iets waar ik zelf hard over na heb gedacht, maar iets wat per ongeluk ontstond en wat dan uiteindelijk gelukkig blijkt te werken.
Ja, want je, nou ja, als je inderdaad zo vaak wordt gevraagd, dan doe je iets goed. Ik denk de combinatie van humor en met hoe mensen keuze maken is, vindt iedereen interessant.
Ja.
We hadden net al een beetje over wat, als je nou zo op zo'n podium staat, wat is dan je boodschap?
Dat ligt aan het thema, maar waar ik veel over praat is bijvoorbeeld verandering. Hoe maak je keuzes, innovatie, samenwerking. En wat ik dan doe, ik geef mensen een inkijk in van hoe werkt je brein nu eigenlijk. Want op het moment dat je beter begrijpt hoe je in elkaar zit, dan heb je betere veranderkansen of dan kun je slimmer keuzes maken. Ja. Want heel veel mensen hebben geen idee hoe ze in elkaar zitten. En omdat het rationele deel van jouw brein, jouw neocortex, continu verhalen vertelt, ook aan jezelf middels gedachten, geloof je in een bepaalde realiteit die je helemaal niet hoeft te kloppen.
Kijk eens aan, nou, dat is een lekkere start zo. Dus,
ja.
Dus hoe zit het dan? Dus geef mensen eens even een inkijkje hoe wij dan, hoe zit het met de neocortex? En,
nou, die verhalen maken als het bijvoorbeeld over keuzes maken hebben.
Ja.
Mensen hebben het gevoel dat als jij iets kiest, dat dat een rationele beslissing is waar je over na hebt gedacht. Nou, nu blijkt natuurlijk uit de hersenscanners, dat is helemaal niet het geval. Het is gewoon uit de oudere onbewuste delen van jouw brein, vooral in je limbisch systeem, daar vindt de keuze plaats. Dan vervolgens, als die keuze is gemaakt, daarna word jij bewust van die keuze en ga je ook nog eens een verhaal verzinnen, geheel vanzelf, over waarom je dat hebt gedaan. He, dus wij denken bijvoorbeeld als jij een auto koopt van oké, dat is mijn keuze, daar heb ik rationeel over nagedacht. Terwijl het is gewoon een keuze vanuit het onbewuste brein en daarna verzint jouw neocortex een verhaaltje en een verklaring over waarom je die auto hebt gekocht.
Dat draag je het voor jezelf goed.
Wij praten altijd alles achteraf voor onszelf recht. En in de psychologie heet dat cognitieve dissonantie.
Ja, precies.
Leg en als je dat leert zien, dan kun je geen vergadering meer bijwonen. Want je ziet bij iedereen bla 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 bla. Het is één grote verhalenmakerij. Maar dat heeft niks met de realiteit te maken.
Oké, dus ja, dit is het eigenlijk best wel. Is het nou een hele pijnlijke of juist een hele relaxte boodschap?
Nou, uiteindelijk is het, als we nog dieper gaan, super relaxed. Want je ziet dat keuzes geheel vanzelf plaatsvinden. Dus je hoeft ook nooit te piekeren over, oh, ik had het anders moeten doen. Want dat kan helemaal niet. Dus mensen lijden ook nog eens, doordat als er een keuze is gemaakt, denk je, oh, dat was mijn keuze. En als het bijvoorbeeld met beleggen is, denk je, oh, dat heb ik dus fout gedaan, nu heb ik geld verloren. Had ik het maar anders gedaan? En dan krijg je ook nog eens 1000 gedachten erbovenop. Zie je wel, ik deug niet. En had ik maar niet naar die geluisterd. En waarom? En stel nu dat. Ja, en daarom hebben mensen zoveel stress.
Dus eigenlijk gewoon het feit dat je, als je accepteert van, joh, ja, ik maak eigenlijk helemaal geen bewuste keuzes, maakt het gewoon super relaxed.
Dat maakt het super relaxed. Want kijk, vanaf het moment dat je bij mij binnenliep, heb je al 1000 keuzes gemaakt, bij wijze van spreken. Maar die gaan allemaal onbewust van hoe jij nu zit.
Ja.
Of je koffie of thee wilde. Dat ging ook vanzelf. Hoe je de microfoon of die met je linker of rechterhand vasthoudt. Weet je wel, dus er zijn per dag 100.000 beslissingen die je eigenlijk maakt, waarvan je maar van een aantal echt bewust bent. En van die aantal denken we volgens, nee, maar dat kies ik echt zelf. Maar dat jij de microfoon met je rechterhand beet hebt, dat heb je helemaal nooit besloten. Dat ging allemaal vanzelf. Maar zo gaat eigenlijk alles vanzelf.
Ja, ja, ik kan me ook wel ergens voorstellen dat het, ik heb er ook wel wat een en ander over gelezen en gedaan, dat het is ook wel heel goed dat je heel veel dingen onbewust doet. Want als je het allemaal wel echt actief over na moet denken, kun je helemaal niet aan, joh.
Dan word je helemaal
geen uit je stuk. Ja,
dat kan niet. Het brein kan dat niet aan.
Maar zeg je ook dus dat is het echt alles? Of zijn er nog wel momenten dat je denkt, nou, ik moet nu kiezen en dat je dan wel? Of is het eigenlijk altijd onbewust? Want er zijn
laat ik zo zeggen, dat ratio van ons, dat heeft natuurlijk wel een functie, anders bestond het niet. Dus op het moment dat jij moet selecteren of moet afwegen, dan kun je rationeel,
ja,
kun jij daar je kracht voor inzetten, bij wijze van spreken. Maar uiteindelijk neem je de beslissing weer vanuit dat limbisch systeem, dat emotionele brein. Dus als het met beleggen gaat, heb je echt je neocortex, je ratio nodig om te kijken wat is wijs. Maar uiteindelijk is de beslissing weer emotioneel. Dat is het grappige.
Ja, dat is ook wel ergens weer gevaarlijk. Want als je naar beleggingen kijkt, dan zie je dat de emotie vaak speelt als het even tegen zit.
Ja.
En dan gaan mensen denken, oh, nou wil ik het niet. En dan zeg je onderbuik, dit is gevaarlijk en eng. Daar moet ik dus wegwezen.
Ja.
Terwijl dat, ja, eigenlijk ongeveer de gouden tip is, zorg dan niet dat je op met heel groot verlies verkoopt.
Nee, dus wat je vaak ziet is op het moment dat er de beurs keldert, zeg maar, dan is er dus in het emotionele brein een grote reactie.
Ja.
Vaak krijg je meer angst. En om angst te vermijden, maakt je brein direct een beslissing. Vaak niet de juiste.
Nee, precies.
Maar de andere kant werkt ook. Op het moment dat we een grote winst maken, ja, dan gaat jouw nucleus accumbens, dat is jouw beloningssysteem, ja, die hangt de slingers al op, weet je wel. Die denkt, oh, sky is the limit. En dan gaan mensen weer veel te veel risico,
ja,
nemen.
Zeker, ja.
Dus je ziet ook, die proeven zijn ook gedaan, mensen met een sterkere neocortex zijn op latere leeftijd succesvoller. Dus als jij je impulsen beter weet te onderdrukken,
ja,
hè, of eigenlijk niet als jij dat doet, als jouw brein dat kan, laten we het nog niet zeggen.
De marshmallow test.
De marshmallow test, daar begint het. Hè. Als een kind zo'n snoepje kan laten liggen en hem niet gelijk opeet, dan heeft hij dus een sterkere neocortex. En die zijn gewoon statistisch gezien succesvoller op latere leeftijd.
Maar nou heb ik dus 2 kleine kinderen. Die zijn 5 en 8, zei ik net, hadden we het over. Maar kan ik hun nou gewoon elke dag een snoepje voorleggen? En jongens, laat hem liggen, laat hem liggen. En als je hem laat liggen, 20 minuten, krijg je er nog één. Is het te trainen?
Het is te trainen, ja. Je kunt die neocortex kun je absoluut, tot op zekere hoogte kun je die trainen, ja.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, ik denk al dat dat ook zelfs door levenservaring kan. Stel, je begint als beginnend belegger. Dan zul je in het begin, als je het er niet genoeg af weet, emotioneel continu rondgeslingerd worden. Maar als je langer meeloopt, dan train je ook eigenlijk je brein om wijzere beslissingen te maken op basis van je ervaring, dus je leercurve. En we gaven net als voorbeeld Warren Buffett, voordat we op record drukten. Dat is nou een miljardair die zelf ook toegeeft, nee, ik handel, want dat heb ik geleerd, rationeel. He, dus ik laat me niet emotioneel met iedere beursgang meeslepen.
Ja.
Nee, ik kies en daarna laat ik het desnoods 5 jaar met rust en dan kijk ik weer. En dat is dus in veel gevallen wijzer.
Ja, ja, ik sprak laatst ook met Margriet Sitskoorn, ook een van die podcasts, en die zei ook, als je de tijd tussen je stimulus en je respons weet op te rekken, dan zie je ook echt een significante toename in kwaliteit van je keuze.
Ja.
Ja, dus als je dan iets, ja, de beurs omlaag, oh, wacht even, neem de tijd, bel iemand op, maak een afspraak en dan zakt al wat de eerste emotie weg. Dat zou ook nogal kunnen werken.
Maar je zelfs met verslaving zo, hè? Dus op het moment dat jij s'avonds denkt, oeh, nu wil ik een biertje. Ja, dan is het op het moment dat je je brein traint. Bijvoorbeeld met implementation intention, dat is zo'n techniek, hè, van James Clear.
Ja.
Als je brein dus traint van als ik bier voel, dan bel ik eerst iemand of dan neem ik een banaan of wat dan ook. Dus het is te trainen.
Ja, ja, James Clear is daar wel een mooi voorbeeld. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, Atomic Habits, zag ik bij jou ook liggen. Ja, absoluut goed boek. Aanrader voor iedereen, ook in het Nederlands verschenen. Dus goed te lezen en dat leert je hoe je gewoontes en je habits verandert.
Ja.
Dat zei je ook net een beetje. Van ja, voordat je, als je echt dingen wil veranderen, moet je eerst weten hoe je brein in elkaar zit. Anders kan je het wel vergeten.
Als je dit dus niet weet, dan is het net alsof je vroeger je videorecorder wilde installeren zonder gebruiksaanwijzing.
Nou, dat lukt ook niemand.
Het is niet te doen. Ja. Nee, daarom is het fascinerend dat je op school van alles leert, behalve hoe je zelf in elkaar zit. Dat vind ik nog steeds.
Vind ik ook bizar. Het is toevallig dat ik het zeg. Ik mocht laatst ergens spreken en was ook in het buitenland. In Engeland stond ik op een podium. Toen had ik ook die vraag. Ik had onderzoek gedaan. In Nederland is dat dus inderdaad niet zo. In Engeland ook niet. Je leert dus alleen maar de ratio op school, maar niet hoe je de keuze maakt. Het is eigenlijk te gek voor woorden.
Het is te echt te gek voor woorden. En zelfs als je op puppycursus gaat, leer je nog meer over je puppy dan wat je over je eigen functioneren
hoe een
puppy weet.
Keuzes maakt. Ja.
Ja, dat is echt gek hoor.
Ja, ja, dat is zeker.
Maar dat komt ook doordat de mens standaard zichzelf vaak overschat. Ja, dus ons brein geeft ons continu de indruk dat we echt veel weten en dat we wel overwogen keuzes maken. En als je dan iets doet, dan lult hij het wel weer recht achteraf. Dus het is best een...
Ook wel eigenlijk goed, hè? Want als je dat niet zou hebben, zou je ook natuurlijk nooit iets durven.
Klopt. Alleen wat wel is, je weet niet wat je niet weet. En daardoor heb je het gevoel dat je heel veel weet. Ja. Daarom zie je ook op televisie de mensen met super weinig kennis hebben juist vaak het idee er heel veel vanaf te weten.
Ja, en die worden ook elk programma weer uitgenodigd.
Ja.
En ook een BN'er heeft alweer ergens een woordje klaar.
Precies.
Ja. Hey, nog even terug naar, dus wat jij vond ik wel mooi wat je zei. Van ja, als je niet weet hoe je brein in elkaar zit, dan kun je dus ook geen verandering teweeg brengen eigenlijk.
Dan is het heel lastig.
Ja, als jij dan voor zo'n groepen staat of mensen helpt of traint, hoe begint dat? Hoe zorg je dat mensen gaan snappen hoe ze die keuzes maken, zodat je je leven daarmee misschien iets kunt aanpassen?
Nou, ik laat ze eerst zien dat hoeveel er nou eigenlijk bewust is en hoeveel er in je brein onbewust gebeurt. En onbewust gebeurt er zo'n 200.000 keer zoveel als waar jij je nu bewust van bent. Dus dat is al een eye-opener. En dan leg ik ook uit we kunnen ons brein, die bestaat niet echt uit drie lagen, maar je kunt hem eigenlijk onderverdelen in drie. Je reptiele brein, je emotionele brein en rationele brein. Nou, dat reptiele brein is alleen maar gericht op overleven.
Mm-hmm.
En dat emotionele brein noemden we net al, dat is het limbisch systeem. Die handelt puur vanuit emoties en gevoelens. En dat ratio, dat is eigenlijk wat jou slim maakt, waarmee je rekensommetjes kunt oplossen.
Ja.
Nou, als je die drie uit elkaar zet, dan ga je eigen gedrag kun je beter begrijpen. Dus dan snap je dat als er hier nu opeens een tijger de kamer in rent, dat wij door het raam springen. Dat is je reptiele brein.
Ja, nou, een goed brein lijkt mij.
Ja, maar je snapt ook dat als ik hier een banaan inleg en een reep chocola, dat jouw zoogdierenbrein, jouw emotionele brein, eerder die chocola kiest dan die banaan. Terwijl jouw neocortex, je ratio zegt, nee, die banaan is gezonder, dus laat ik die maar kiezen.
Ja, ja, ja.
Nou, en als je daar al enigszins je kennis van hebt, dan wordt het al makkelijker.
Ja, het eigenlijk is zo simpel.
Het is heel simpel, maar waarom leer je dit op school niet op dag 1, weet je wel?
Ja.
Ik vind het echt fascinerend.
Zouden we hier niet iets wat mee moeten doen?
Waarom niet gewoon een module in het onderwijs dat dit dat mensen enige neurowetenschappelijke en psychologische kennis hebben? Want ik denk, ik merk het al bij mijn zoon, die hoort mij natuurlijk hierover praten. En dus die zegt dan, ja, nee, want mijn reptiele brein deed dat. Die leert daardoor zijn gedrag snappen.
Ja.
En die was nu van het weekend, had hij veel te veel gezopen. Ja, dan zegt hij ook, ja, mijn limbisch systeem ging een beetje los.
Ja.
Maar dat is wel grappig, dat je dan in ieder geval begrijpt waarom iets gebeurt.
Ja, ja, precies, ja. Oh ja, nou, ik zie het al voor me dat mijn zoon zegt, ja, sorry pap, kon ik niks te doen, was reptiele brein.
Nou, dat zegt mijn zoon ook. Zegt hij, ja, sorry, je weet hoe het werkt, pa, maar ja, ik kan hier niks aan doen.
Ik kan hier niks aan doen,
brein.
Dus hoef ik ook geen straf te geven.
Precies. Nou, dan zeg ik, maar ik kan er ook niks aan doen dat ik je straf geef, dat is mijn brein, dus je komt er nooit onderuit.
Oh, precies, je kan het altijd wel weer zo recht praten voor jezelf, ja.
Maar wat wel uitmaakt ook, als je als ouder begrijpt dat een mens tot zijn 23ste dat ratio nog niet, die neocortex is nog niet volgroeid.
Ja.
Dus mijn zoon, die is nu 15, die kan nog niet zijn impulsen remmen zoals jij en ik dat doen. Die kan nog niet langere termijn denken zoals wij dat doen. Dus dan hoef je ook minder gefrustreerd te zijn over het gedrag van je puber.
Ja, ze kunnen er echt niks aan doen.
Ze kunnen echt, en je moet een kind ook eigenlijk niet auto laten rijden op hun 18e. Want dat brein kan helemaal geen risico inschatten nog.
Nee,
dus dat,
precies.
Dat, ja. Is, ja, dat is even jammer voor hun, maar dat moet je niet doen.
Nee.
Hè? Dus begin dan later aan. Want je ziet ook het aantal verkeersslachtoffers. Ja, dat is echt in die leeftijdscategorie. Testosteronveentjes tussen 18 en 23.
Ja, die denken dat ze alles kunnen. Denken ze alles kunnen. Onsterfelijk zijn, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, dit moet ook een opvoedcursus zijn. Ik bedoel, ik zie een hele nieuwe business ontstaan voor je.
Nee, er is nog zoveel te doen. Maar goed, kijk. Mijn maand zit iedere keer vol. Dus het is prima zo. Maar het zou wel... Laat ik zo zeggen, als ik naar mijn eigen leven kijk... heeft me dit echt geholpen door dit soort dingen te weten. Dat ik nu...
Is het dan vooral de rust dat je denkt... Ja, weet je, ik hoef me niet te druk om te maken of... Heeft het je leven ook veranderd doordat je op een andere manier daar dingen kijkt, andere keuzes kunt maken nu?
Ja, zeker. Dus ik weet nu beter. Ik ben bijvoorbeeld ook nog een dopamine type. Dus ik heb een overschot dopamine, waardoor ik veel impulsiever ben dan andere mensen. Vaak maak je dat ook wat creatiever. Als je dat begrijpt, dan weet ik dat als ik nu een belangrijke beslissing maak, dat ik even een paar dagen wacht tot die dopamine gezakt is. En dan pas de keuze maken.
Maar hoe weet je dat? Is dat testen? Of
kan dat kun je sowieso testen. Maar
herken je het ook bij mensen?
Je herkent het ook bij mensen. Dus als je heel veel serotonine hebt. Dat zijn nou juist hele gebalanceerde mensen. Boekhouders, financials. Die zijn heel punctueel, routinematig. Die maak je super blij met Excel sheets. Weet
juist,
je wel?
Ja.
En die nemen dus... veel minder impulsief beslissingen. Die gaan als zij bijvoorbeeld een nieuwe keuken moeten uitkiezen. Alle keukenhandelaars af. Alle plussen en minnen.
Ja, ja.
En dan pas wordt er besloten. Terwijl een dopamine iemand. Ja, die heeft geen geduld. Zegt, ja, die is goed joh.
Ik hoor mezelf nog tegen mijn vrouw zeggen. Een paar maanden geleden. We moesten een nieuwe keuken.
Oh, echt?
We gaan wel goed op onderzoek uit. Nou, de eerste best die binnenkwam heeft de keuken geplaatst.
Ja.
Ik herken dat dopamine gevoel denk ik wel ergens. Nee, ja. Ik ben er ook blij mee. Ik kan me ook niks schelen denk ik. Weet je of dat
maar
toch
dat
een eigenschap
maakt ook
is. Maar...
dat jij nu een podcast begint en een boek schrijft. Want dat het maakt ook dat je meer lef hebt. Meer out of the box durft te gaan. Dat je ook naast je werk als spreker bent. Dus iedereen heeft zo zijn eigen... manier van overleven eigenlijk.
En het grappige is dat je dat dus allemaal voor jezelf ook recht praat. Dus zeker. Iedereen denkt vanuit zijn eigen perspectief, vanuit wat je net zei. Ik maak keuzes en dan praat je dat zelf recht vanuit je systeem. En dan denk je, maar wat hij doet vind ik niet logisch, want hoe ik het doe is goed. En dat
precies.
Zo werkt het met alles.
Ja, en daar krijg ik heel veel discussies en ruzies.
En dat snappen mensen elkaar natuurlijk helemaal niet.
Die snappen dat niet.
Dus misschien moeten er ik zie nog meer dingen ontstaan. Misschien moeten we ook allemaal een soort biometrische testen doen van tevoren voor relaties en zo. Als jouw partner heel veel serotonine heeft. En
zou je zeggen, dating sites worden ook hierop gedaan. Hè? Dus je zet twee serotonines bij elkaar. Die hebben vaak ook de meeste lange relatie. Want dopamines, die worden veel te snel verliefd. Want als je verliefd wordt, vier dopamine door je hoofd. Maar die hebben ook de meest wilde en uitdagende relaties vaak. En dan heb je nog testosteron. En die voegen ze samen bij oestrogeenvrouwen. Want dat zijn de meest seksuele types en het meest op uiterlijk georiënteerd. Maar er wordt een hele datingsite. Wordt aan de hand van dat profiel wordt zo in elkaar gezet. Ja, ja. Want zet geen testosteronman bij een serotoninevrouw. Daar gaat geen match worden.
Nee. God, er zit veel achter. Ja. En als je nou... Want stel nou, je had het net over die drie lagen, zeg maar. Dus je hebt die drie type breinen, zou ik maar zeggen. Als je dat dan weet, en dan kun je daar op acteren. Maar hoe ga je dan ook beter je beslissingen nemen, als je dat goed weet?
Als je dat dan weet, dan bijvoorbeeld als jij voelt dat je echt vanuit een grote emotie handelt. Dat dan die neocortex even op de rem trapt. Die denkt, ik herken nu deze emotie. Dus ik maak nu geen beslissing. En het beste is ook om andere mensen toe te voegen.
Te betrekken in die beslissing.
Want sociale druk heeft de meeste invloed op ons. En dus stel dat jij en ik een beleggingsclub vormen. En ik voel impulsief, ik wil dat doen. Dan moet ik eerst jou bellen. Dan is altijd dat een soort ankerpunt om mijn impuls te remmen. Dus je kunt heel vaak als je met buddies werkt of teams. Ja, dat geeft je de meeste steun. Ja, ook als stel dat jij alcoholverslaafd bent. Dan is het heel moeilijk voor jouw neocortex om jouw gedrag te remmen.
Ja.
Alleen als jouw vrouw zegt, je zou niet drinken vandaag. heeft dat een veel sterkere werking dan dat jij dat tegen jezelf zegt.
Ja, dat is ook de kracht een beetje van coaching, hè?
Juist.
Ja, mijn vrouw is dan ook, die zit ook een podcast, even reclame nog voor Merel. Maar die is dan, ze noemt zichzelf eigenlijk accountability partner. Dus ja, heel veel mensen zeggen, joh, ik wil iets bereiken, maar die doen dat niet. En dan zei ze gewoon, joh, maar je hebt het zelf gezegd. Wat doe je nou voor iets raars?
Ja.
Oh ja, en dat is eigenlijk nog makkelijker dat iemand die op afstand staat. En als ik tegen haar zeg, je zou, of zij zegt tegen mij, zou vandaag de was opruimen. Dan denk ik, joh, met je grote mond. Ja, dus dat is wel grappig wat je zegt, ja. Sociale druk en ook dat iemand je verantwoordelijk houdt voor je eigen keuzes, kennelijk.
Ook. En blijkt ook dat mensen die een mentor hebben, maken snelle carrière.
Ja, dat is gewoon puur omdat je gestuurd wordt of geholpen wordt in het maken van de keuze die je vooraf een soort bedenkt dan. Of waar je naartoe wil. Of...
Het helpt je om op de juiste manier jouw brein, zeg maar, die impulsen te geven. Omdat je eigen gedrag sturen, dat weet iedereen die wel eens een dieet heeft geprobeerd, is echt super lastig. Ja. Is echt heel lastig.
Ja. En jij begon even een beetje over, ja, als je naar de volgende vergadering waar je gaat kijken, dan zie je iedereen maar bla 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 doen. Nou, dan heb ik toevallig vrijdag weer een overleg.
Ja.
Een vergadering. Wat als je nou vanuit dat perspectief kijkt naar waar we het nu over hebben, hoe kun je dat soort dingen dan toch nog nuttig maken? Of is het bla bla bla, we lullen maar allemaal, ondertussen praten we wel weer goed voor onszelf. Is het aan zich nuttig? Of is het gewoon allemaal zinloos, kan je beter maar niet meer overleggen en doen? Of hoe?
Nou, sowieso is dat bla 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 nuttig. Maar dat is meer zodat we contact maken met elkaar en de cohesie vergroten. En het voegt wat oxytocine toe, waardoor je elkaar meer vertrouwt.
Ja, knuffelen maar, vind je elkaar aardig.
Maar dan kun je beter met elkaar lekker een biertje gaan drinken. Als je echt functioneel wil vergaderen, moet je als eerste gaan staan. En ten tweede moet de...
Waarom moet je staan?
Dan ben je sneller. Dan is jouw brein actiever en die gaat sneller to the point komen dan wanneer je zit.
En is dat omdat je gewoon niet lekker vindt om te staan en dat je denkt, ik wil er vanaf? Of zit
het
ook
is, je primet jezelf op die manier. Als je zit, denkt het brein namelijk, oké, relaxed, ik neem nu mijn tijd. En als mensen gaan staan, dat meten ze dan ook, die vergaderingen zijn veel sneller.
Ja, dat geloof
ik. Dus als je functioneel wil vergaderen en staan, en dan moet degene die de vergadering leidt, moet de juiste vragen kunnen stellen. Want heel veel mensen... die maken geluid, maar zeggen niks. En dat moet je een beetje sturen, zeg maar. En ook al het gedrag van mensen om het achteraf recht te praten, dat moet je gewoon afkappen. Ja, nee, dat heb ik toen gedaan, want... En dan krijg je weer een verhaal. Maar het maakt niet uit waarom.
Het is gebeurd, punt.
Het is gebeurd, punt en door. Dus ik doe dat met voorbespreking ook. Als iemand weer een enorm verhaal gaat beginnen, dan neem ik het over. Dan ga ik de vragen stellen in plaats van dat iemand het mij gaat vertellen. Want anders dan heb ik soms een half uur dat iemand geluid maakt door de telefoon. En dat ik nul notities maak over wat ik moet gaan zeggen.
Ja, ja, ja. Nou, staan en vragen stellen.
Ja.
Dat is de bottom line.
Ja. Hou het simpel.
Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.
Het is helemaal niet zo moeilijk. Alleen, ik woon liever vergaderingen niet bij. Het is verschrikkelijk.
Ja.
Het is echt, dat is ook bij heel veel bedrijven zijn ze het aan het afschaffen, hè, vergaderen.
Ja,
want vaak zitten er 10 man. En wat er gezegd wordt, is voor 2 nuttig.
Ja, nee, eens. Ja,
en tuurlijk, 8 zitten erbij voor de vorm.
Ja, en je had al de helft had je al kunnen lezen in een mailtje en had je niet eens hoeven bespreken. Nou,
en vergaderen is een trucje van de neocortex om de illusie te creëren van controle. Want je denkt, maar we hebben het gezegd, dus we hebben het onder controle. En dat is natuurlijk, dat is allemaal niet waar.
Nee, oké, dat is niet waar. Ja, of het is misschien dat je het gevoel... misschien is het ook onterecht trouwens... maar dat je mensen geeft... je bent ook betrokken bij het geheel. Je vindt jou ook belangrijk. Kom lekker aan tafel zitten. Achterover geleund met een bakkie.
Ja, maar dan kan je beter op de dag even langs iemand lopen... en even een praatje maken van 2-3 minuten. En een kopje koffie drinken of wat dan ook. Dus er zijn echt slimmere vormen om dat te doen... dan een uur lang in een vaak te duffe ruimte te gaan zitten... met slechte koffie. Dus er zijn echt betere manieren.
Ja, oké. Okay. Nou, ik zal eens even kijken wat ik vrijdag doe met mijn team. Ik zie het overleggen veranderen in ieder geval, gelukkig. Ja. Nou, en dan hadden we het... jij bent afgestudeerd, of je omschreef dat anders, maar ik vond het wel grappig. Maar je bent afgestudeerd op het de evolutie van het menselijk bewustzijn.
Ja.
Nou, dat staat op je website ongeveer als zin 1. Dus ik vond het toch nog even aardig om daarover te hebben. Wat is dat precies en wat heb je dan eigenlijk, wat is je opgevallen?
Nou ja, ik ben toen in mijn studie heel erg gaan kijken naar het verschil ook tussen bewustzijn van dieren en mensen. En daar kunnen we heel lang over praten, maar het fundamentele verschil is dat wij mensen ook nog eens zelfbewustzijn hebben. Hm? We hebben dolfijnen, olifanten en gorilla's dat ook trouwens. Maar dat zelfbewustzijn maakt dat als jij in de spiegel kijkt, dat jouw brein zegt, die reflectie ben ik.
Ja, ja,
dus als jij een leeuw voor een spiegel zet, of kun je op YouTube vinden, honden en katten voor spiegels. Dat zijn hilarische filmpjes. Want soms gaan ze de aanval in, soms kijken ze achter de spiegel.
Oh ja, ja, wie is dat? Ja.
Maar dat zelfbesef, dat heeft onze overlevingskansen vergroot, maar is ook de bron van al het mentale lijden. Want door dat zelfbesef van dit ben ik, ontstaat direct de angst. Ben ik wel goed genoeg? Heb ik wel controle? Wat vinden anderen van mij?
Ja, ja.
Hoe verhoud ik me tot de groep? Dus heel veel mensen lijden. En dat is de bron. Dus dat
dus is eigenlijk de basis. Paradoxaal eigenlijk een beetje.
Sorry?
Het is paradoxaal.
Paradoxaal. Dus het levert je iets op. Hè? Dat zelfbesef. Maar als je het niet doorziet, dan ga je echt lijden. Want heel veel mensen, dat zie je ook bij vergaderingen, zijn alleen maar bezig daar. Wat vinden anderen van mij?
Ja.
Dus alles wat ze zeggen is ook vaak alleen maar bevestig me, voed mijn ego. En ja, dat is heel vermoeiend.
Ja. En zie je dan, heb je dat toevallig onderzocht, zodat je ziet bij in een bepaalde bevolkingsgroepen of stammen of landen waar dat anders is? Waar ze op een andere manier daarna in cultuur of zo anders kijken? Of?
Ja, zeker verschillen. Want wij zijn natuurlijk in het Westen, zeker in Nederland, een hele geïndividualiseerde cultuur. Dus alles draait om het ikje. Zeker bij de nieuwe generatie. Ik, mijn social media, ja, mijn volgers. Terwijl je natuurlijk heel veel culturen waar het veel meer om de groep gaat. En dan ben jij ondergeschikt aan de groep. En dan zie je ook dat die identificatie bij die mensen is gewoon minder. En die lijden mentaal ook minder daardoor. Want die worden gewoon opgenomen in die groep en hebben die veiligheid al.
Ja, die acceptatie is daar. En,
Terwijl wij ons heel eenzaam vaak voelen.
Ja, treurig.
Eigenlijk wel, ja.
Ja, het wordt natuurlijk wel erger. Ik bedoel, zeker deze tijd, als je ziet inderdaad dat Instagram aan het nadenken is om de likes voor de buitenwereld weg te halen.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk misschien wel een goed idee, dat de buitenwereld, want nu kan je, zie jij hoeveel likes ik op mijn post heb. En Instagram denkt dan om dat weg te halen, zodat dat daar het niet meer om gaat. Dat is best wel treurig, dat de mensen natuurlijk hun eigen waarde ontlenen aan het feit hoeveel duimpjes heb ik. En dat is misschien een beetje de doorgeslagen manier van het zelfbewustzijn.
Ons brein went aan alles. Daar is die op geëvalueerd, zeg maar. Dus op het moment dat jij op deze podcast, ik noem maar wat, 10.000 likes hebt, dan heb je even dat euforische moment. Maar als jouw podcast hierna maar 5.000 likes hebt, dan denkt je brein al, shit, wat heb ik fout gedaan? En dus het is never ending story.
Ja, het doet nooit goed.
Nee.
Oh, dan komen we eigenlijk zo'n beetje bij het einde van de podcast, ook het begin van de podcast. Ja, we kunnen zo'n soort loopen.
Ja, we kunnen we gaan.
Want eigenlijk maak je helemaal geen beslissingen, alles gaat onbewust en ja. Je hebt er toch geen invloed op?
Uiteindelijk niet. Nee, dat lijkt alleen maar zo. Ja. Omdat je brein de illusie van controle creëert. Die ook nog eens nuttig is trouwens. Maar de spreuk is relax. Nothing is under control.
Nou, ik denk dat ik daar muziek in op instart. Dan zeggen we een beetje de boel gaan afsluiten. Want ik weet niet of ik nou... Ik ben dus ergens heel erg geïnspireerd. Ben ook heel erg een soort van ja... Wat moet ik hier nou van vinden? Het is wel heel impactvol eigenlijk. En zeker als je je realiseert, je hebt dus eigenlijk geen... Ja, je maakt je keuzes niet en relax, je hebt niks onder controle.
Hmm. Ja, dubbel hè?
Ja, wel dubbel, ja. Ja. Maar goed, ik vond het superleuk om hier te zijn, Paul. Dankjewel dat je de tijd wilde nemen.
Ja, gezellig, Michiel.
Je kunt allerlei dingen vinden over jou. Maar is het paul-smit.nl of Paul
Smit? Ja, of paul-smit.nu is makkelijker.
paul-smit.nu. Nou, zeker doen, aanrader. Er staan... mooie foto's van Paul die je kunt downloaden.
Nou ja, dat is...
Dat kan gewoon. Maar je ziet ook waanzinnig veel mooie referenties over zijn shows en spreekbeurten die hij doet. Dus dat nodig hem absoluut een keer uit voor een gaaf evenement. Ik koop een van zijn 12 boeken. Ik ga het zelf ook doen. Niet allemaal, maar wel een aantal. Want ik vind het erg interessant. Dankjewel nogmaals voor je,
yes,
voor je tijd.
Jij ook.
En dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Je Geld en Of Je Leven. En zoals je weet probeer ik het elke keer die twee bij elkaar te brengen. Zodat jouw leven in de toekomst misschien net een beetje mooier is. Heb je nou nog gasten waarvan je denkt, nou, die moeten echt in de podcast, want dat helpt anderen? Laat het even weten. En we hadden het net al over, maar ik waardeer je like. Dus ik zou graag 10.000 likes op deze podcast krijgen. Dus geef een sterretje of een duimpje. En meer informatie, michielvanvugt.com, VUGT. Dank u wel voor het luisteren en tot snel.